We gaan met elkaar de Bijbel openen en dat doen we op drie plaatsen, drie hele korte stukjes. En ik moest in de voorbereiding denken, dat hoeft u niet op te zoeken, maar aan Psalm 119, daar staat zo mooi in vers 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudige inzicht. Nou, als we dat nou in ons hart vasthouden, in onze gedachten levendig houden. Dus het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudige inzicht. Dus als we de Bijbel gaan lezen nu, dan geeft dat licht en dan geeft het inzicht. Een geweldige belofte. Dus dan mag je verwachting hebben voor deze avond. En het is belangrijk dat we met verwachting en in geloof de dingen doen. Ook het lezen van de Bijbel. We bladeren met elkaar naar Spreuken hoofdstuk 6. En ik wil vanavond met u nadenken over wijsheid in de eindtijd. Dat rijmt nog ook. Wijsheid in de eindtijd. En wij kunnen iets leren van de mieren. En daar wil ik vanavond met u over nadenken. Spreuken hoofdstuk 6. Kort een aantal versen. En dan nog twee andere plaatsen. Spreuken hoofdstuk 6. Daar staat in vers 6 het volgende. U moet niet gelijk weglopen dat ik u hiermee bedoel, maar blijf rustig zitten. Ga naar de mieren, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer. Verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Spreuken hoofdstuk 30. Het tweede stukje. Spreuken hoofdstuk 30. Daar lezen we vanaf vers 24 tot en met 28. Spreuken 30 vanaf vers 24. Deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze. Spreuken 30 vers 24. Ze zijn wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. En dan het laatste stukje komt uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze. Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. En ik hoop dat u zo dadelijk weet waarom ik deze drie gedeelten gelezen heb. Ik heb in ieder geval een verband erin ontdekt. Efeze 5 vers 15. Daar staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Een oproep van apostel Paulus aan de gelovigen in Efeze, maar ook aan ons, om als wijzen te wandelen, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Nou, hoofdzakelijk zal het gaan om een aantal gedachten uit Spreuken 6 en Spreuken 30. Ik denk dat we allemaal wel eens een mier hebben gezien. Ik weet niet of u ook een mier wel eens hebt bestudeerd. Nou heb je daarin ook weer allerlei soorten en varianten. Dus daar moet u me niet op vastprikken vanavond. Maar Spreuken 6 en Spreuken 30 spreken over de wijsheid van de mieren. En ik geloof dat we daar belangrijke principes uit kunnen trekken naar ons leven vandaag. Waarvan we geloven dat we leven in de eindtijd. Nou, ik ga geen cursus Nederlands geven. Ik weet niet of dat aan mij is toevertrouwd. Maar ik wil wel het onderscheid maken tussen twee kernbegrippen voordat ik uiteindelijk naar de Bijbel ga. En dat is enerzijds, wat is nu precies kennis en wat is nu wijsheid? Je komt mensen tegen die veel kennis hebben, maar die niet wijs zijn. Ik ben broeders in mijn leven tegengekomen die meer kennis hebben als ik, die ook ouder zijn als ik, maar het ontbreekt nogal eens aan wijsheid. Nou, dat zijn ook twee verschillende begrippen. Ik zal het niet te ingewikkeld maken, maar als we kijken naar dat woord kennis, even heel vrij weergegeven, dan zou je kunnen zeggen, kennis is het verzamelen van informatie en feiten over iets of over iemand. En die informatie verzamel je door middel van onderwijs of ervaringen uit de praktijk van het leven. Dus het verzamelen van informatie en feiten over iets of iemand. En die informatie verzamel je dan door middel van onderwijs of gewoon een stuk levenservaring. Kennis opdoen is heel belangrijk vandaag. Maar alleen kennis maakt opgeblazen. En ik merk nog al eens dat mensen er prat op gaan dat ze veel kennis hebben, ook bijbelkennis. Nou, dat is mooi en dat is goed en ik ga daar niets van zeggen natuurlijk, ik wil u alleen maar daartoe stimuleren. Alleen, soms proef ik ook dit, dat het alleen maar kennis is. En soms proef je dat al heel snel bij mensen. Dat er weinig liefde in is. En dat die kennis weinig weerslag heeft op de praktijk van hun leven. Nou ja, dan zegt het mij weer niet zoveel. En ik denk dat de Heere God er dan ook niet echt van onder de indruk is. Kennis. Nou, daarom ook dat tweede woord, wijsheid. Wat is wijsheid? Nou, dat zou je als volgt kunnen definiëren. Wijsheid is het vermogen om je kennis toe te passen in de praktijk van het leven. En daardoor de juiste keuzes te maken. Ja, dus wijsheid is het vermogen om kennis toe te passen in de praktijk van het leven. Door de juiste keuzes te maken. Met andere woorden, de kennis die je hebt opgedaan over iets of iemand. En u begrijpt wel, in deze Bijbelstudie gaat het over die ene. De Heer Jezus. De Zoon van God. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Dat we kennis opdoen van hem, was op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. De apostel Petrus schrijft die woorden en als u die context bestudeert, dan gaat het daar over de eindtijd. Juist in die tijd was op in genade en kennis. In kennis en genade. Maar het gaat ook om de vertaalslag. Die opgedane kennis moet vertaald worden naar de praktijk van het leven. Dus wandel ook als een wijs mens. Maak de juiste keuzes. Zodat je verschil mag maken in de tijd waarin wij leven. Dat is zo belangrijk. Kennis van de Bijbelse geschiedenis, kennis van de kerkgeschiedenis, wereldgeschiedenis. Kennis is belangrijk. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. Iemand die een opleiding gedaan heeft van 5 of 6 jaar, die gaat op een gegeven moment ook stage lopen. Want ja, de opgedane kennis moet nou vertaald gaan worden naar de praktijk. En soms zie je wel eens iemand die veel gestudeerd heeft, die veel in zijn mars heeft, zouden wij zeggen. Die kan moeilijk de vertaalslag naar de praktijk maken en je ziet dat hij zijn weg zoekt. Hij heeft wel veel kennis opgedaan, maar dan is hij op dat adres waar hij stage mag lopen, of bij zijn eerste baan. En je ziet dat hij niet uit de voeten kan. Ja, daar loopt iemand die zit al 20 jaar in het vak. En die kijkt eens naar die jongen en die zegt, joh, jij bent toch degene met zoveel kennis. Er komt weinig uit je handen. Ja, hij moet het leren. Om de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk. Nou, zo is het ook bijbels. Eenvoudige voorbeelden. Als het gaat om kennis, dan noem ik een tekst uit Hosea 4, vers 6. Die tekst kent u waarschijnlijk allemaal wel. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Dat is de klacht die de Heere God ten diepste uit. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar beschikten ze dan wel over kennis? Want ja, als je er niet over beschikt, dan kan je er ook niks mee doen. Nou, ten diepste gaat het hier over het verwerpen van kennis. Want het volk had zeker wel kennis opgedaan. En het was van generatie op generatie overgedragen. Maar wat doe je ermee? Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Door kennis te verwerpen ga je te gronde. Dat leidt tot negativiteit. En nu moet je dit goed weten, dat kennis en kennen vanuit het Hebreeuws meer is dan een van buiten geleerd lesje. Kil en koud, afstandelijk. Nee, kennen, kennis in de Bijbel heeft alles te maken met persoonlijke omgang, met intimiteit. Dat komt heel mooi terug in bijvoorbeeld Psalm 25, vers 14. Dat is een vers wat u allemaal kent. Daar staat, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Daar zie je iets van de omgang met de Heere God. En tegelijkertijd dat hij zijn hart met ons wil delen. Mooi is dat, hè? Met wie deelt de Heere God zijn hart, zijn gedachten? Met degene die hem vrezen. Met degene die ontzag voor hem hebben. En die ontzag voor zijn woord hebben. Die dat woord als een Jeremia opeten. Die het bewaren als een Maria in hun hart. En die van daaruit godsvrezen praktiseren. Dat heeft niks met angst te maken. Maar gewoon diepe eerbied, ontzag hebben voor de Allerhoogste God. Juist die hem vrezen, ervaren die vertrouwelijke omgang. Nou, mag ik eens vragen, kent u dat in uw leven? Die vertrouwelijke omgang met de Heere. Het is 10 jaar geleden dat Annette en ik werden gedoopt. En de broeder die ons doopte, die zei, in het leven met de Heer beleef je altijd wat, zei hij. Nou, daar hield ik van. Ik had zoveel waarheid gehoord in mijn leven, maar ik denk, leeft het nou ook? Hij zei, nee, als je met de Heer leeft, beleef je altijd wat. Ja, daar zat ik op te wachten. Ik denk, daar strek ik me naar uit. Dat de Heere God een werkelijkheid is voor ons. Nou ja, dat is Psalm 25. Wie met hem omgaan, wie vertrouwelijk met hem omgaan, wie hem vrezen, daarmee deelt de Heere God zijn hart. En dan kan ik vanuit ervaring zeggen, dat is geen saai leven. Het leven met de Heere God is niet statisch, dynamisch. Dat is altijd in beweging. In hem leven wij en in hem bewegen wij. Kennis. Nou, het ontbreken van kennis is een groot probleem in de christenheid vandaag. En het is schrijnend dat in veel samenkomsten er relatief weinig tijd is voor de prediking. Veel samenkomsten die worden vandaag een beetje opgeleukt, zeg maar, door allerlei geestelijk entertainment. Maar de Heere God komt amper nog aan het woord. Terwijl Paulus zegt, laat het woord van Christus in de rijke mate in u wonen. In de gelovigen individueel, maar ik geloof ook in de gemeente collectief. Laat dat woord in rijke mate in u wonen. Nou, dat heeft te maken met persoonlijke bijbelstudie, een gemeentelijke bijbelstudie of samenkomsten zoals deze. Dat is zo belangrijk, want dat gaat ontbreken. En ook het probleem in veel persoonlijke levens. Er is weinig omgang met het woord van God. En als er weinig kennis is, is er ook weinig onderscheidingsvermogen. Ja, het voelt goed. Dus dan zal het wel goed zijn. Ja, maar dat is nou net het gevaar vandaag, hè? Er zijn heel veel christenen die leven bij de gratie van hun gevoel. Ik voel wat jij niet voelt. En ze waaien alle kanten op. Maar het gaat erom dat we kennis nemen van de Bijbelse principes. Dat we Gods woord tot ons nemen. Want mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Of door verwerping van die kennis. Nou, ik heb iets gezegd over de definitie van kennis en wijsheid. Ik heb een tekst genoemd, gekoppeld aan kennis. En nou nog even een tekst, voordat ik naar de mieren ga, want dan kom ik zo uit hoor. Nou nog even een tekst over wijsheid. Spreuken 9 vers 10, die kent u ook allemaal. Spreuken 9 vers 10. Het beginsel van wijsheid, daar krijg je weer terug, is de vreze des Heren. En de kennis van de Heilige is inzicht. Mooi tekst is dat, hè? Spreuken 9 vers 10. Het beginsel van de wijsheid, dat is niet het beginpunt of zo, nee. Het beginsel wil zeggen, het mechanisme van wijsheid is de vreze des Heren. Dat is waar ik door leef. Het is een mechanisme wat door mijn leven heen werkt. En de kennis van de Heilige is inzicht. De vreze des Heren, het ontzag, het respect voor God en voor zijn woord. Het is het begin van echte wijsheid. Wanneer ga je echt leven? als de Bijbelse wijsheid je deel is. Als dat het mechanisme is waar je door leeft. Als je daar dagelijks je oor bij te luisteren legt. Het beginsel van de wijsheid, de vreze des Heren en de kennis van de Heilige is inzicht. Dan gaat het je leven stempelen. Kennis en wijsheid. Nu kan je veel kennis hebben, maar niet wijs zijn. Dat hebben we al gezegd. Maar het is niet zo dat je wijs kan zijn zonder kennis. Dat kan niet. En het mooiste is dat die twee samen opgaan. Kennis en wijsheid. Dat het evenredig zich ontwikkelt in je leven. En nou kom ik bij de wijsheid van de mieren uit. Juist voor deze tijd. Dit was de inleiding, nou gaan we beginnen. Want de schepper van de hemel en de aarde, dat zeg ik heel bewust, hij die almachtig is, die alomtegenwoordig is, die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, hij die de tijden omvat, hij die er van eeuwigheid was en er tot in eeuwigheid zal zijn, weet u wat hij tegen ons zegt vanavond? Nu gaan we samen naar een mier kijken. Moet je over nadenken. De oneindige, de almachtige. Had u geen ander dier kunnen nemen vanavond, tegen God met Ebi gesproken? Nee, we gaan naar de mier toe. Maar u die zo groot ontzagwekkend bent, gaat u nou onderwijs geven over zo'n klein, nietig beestje? Ja, daar gaan we vanavond naar kijken. En daar liggen een aantal belangrijke principes in opgesloten. En vanavond worden we eigenlijk uitgedreven met drie korte werkwoorden. Spreuken 6 vers 6. Ga, zie en word wijs. Nou, het is niet moeilijk vanavond, toch? Een goede geïnformeerde preek heeft 3 punten. Ga, zie en word wijs. Kan je allemaal navertellen? En waar gaan we dan naartoe? Wat gaan we dan zien? Waar worden we wijs doorgemaakt? Nou, door een mier. Door een mier? Door een mier, ja. Weet u, kleine korte woorden in de Bijbel hebben vaak enorm grote betekenis en de kleine woorden bevatten grote kracht. Dat is een beetje kort door de bocht van mij, maar je zou het onderwijs van de Heer Jezus met 2 woorden kunnen samenvatten. Kom en ga. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Kom. Dat is niet kijk maar wat je doet, dat is een appel op ons hart, op ons geweten. Kom. Blijf niet op jezelf staan. Ik ben het leven en ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Kom! Wat een zegen, broeders en zusters, als we daarop gereageerd hebben, of niet? De nodiging ging uit. En het is genade van God. Als daar die overgave in ons hart wordt bewerkt. Ik heb vanmiddag 3 mensen mogen dopen, broeders en zusters. Dat is toch altijd een feest, hè? Dat ze overweldigd werden door de liefde van God. En niets anders konden doen dan die liefde aanvaarden. En het uitroepen in God. We hebben u lief omdat u ons eerst heeft lief gehad. We zijn op de uitnodiging ingegaan. Kom. Maar dan ook deze. Ga. U zegt, ja, moet ik dan naar Zuid-Amerika toe direct? Of moet ik... Nee, het kan heel dichtbij. Je hoeft niet heel ver weg. We leven inmiddels ook in Veenendaal. In zendingsgebied. Het is komen tot de Heer Jezus, het is toegerust worden, het is verkeren aan zijn voeten, onderwijs ontvangen, om vervolgens uit te gaan. En ik bedoel dat niet spottend, maar we zijn niet geroepen om ons te verkneuteren bij de Heer Jezus en dan maar naar boven te kijken, wanneer komt hij terug? Nee, we hebben een taak hier op deze wereld. Ben je daar blij mee? We mochten komen, maar tweede werkwoord, ga. We moeten ook uitgaan. Ik in mijn huwelijk, in mijn gezin. Nou ja, wij hebben dan een bediening van de Heer gekregen. Maar het maakt niet uit door wat je doet. Of je nou groenteboer bent, of timmerman, of verpleegkundige. Het is kom en ga. Getuigen van de hoop die in ons is. We hebben iets ontvangen, niet om voor onszelf te houden, maar om uit te delen. De menigerlei genade van God. 2 werkwoorden. Nou, hier gaat het ook. Kom, zie en word wijs. De kleine woordjes in de Bijbel hebben vaak grote kracht en betekenis. Er was een zendingsorganisatie. Die hadden een groep zendelingen in een bepaald gebied. En die zendelingen waren aan het bidden om een nieuw gebied in te gaan. Maar ze waren in twijfel of ze dat gebied wel in mochten gaan. Of dat de wil van God was. En ze vroegen de Heer om bevestiging. Dat is een mooi verhaal, zo jaren geleden. En dat was de tijd dat je nog werkte met een telegram. En de leider van die zendingsorganisatie, die was ook in gebed. En die kreeg het op zijn hart, zeggen we dan, hè, om een telegram te sturen naar zijn zendingswerkers. Dus hij kwam bij dat loket om het telegram te verzenden. En hij legde zijn geld op tafel en die vrouw achter het loket zegt, nou meneer, even tellen, dat is zoveel. U hebt geld voor één woord. Nou, je voelt hem al aankomen. Hij zegt, zet hem maar op, ga. En de telegram ging eruit. En de zendingswerkers ontvingen het telegram, stond maar één woord op. Het gaf zoveel kracht en vrijmoedigheid. En ze zijn het nieuwe gebied ingegaan. Mooi, hè? Kom en ga. Kom, zie en word wijs. Kleine woordjes met grote betekenis en grote kracht. Nou, we gaan even inzoomen op die mier. Want weet u wat het wonderlijke was in de voorbereiding? Als ik dan een studie maak of een preek maak, dan zit ik ook wel eens wat te googelen gewoon op mieren en noem maar op. Ga het vanavond maar doen hoor, althans mijn computer gaf het aan. Ik google op het woord mier of mieren. En weet u, het eerste woord, Google die voegde dan een werkwoord aan toe, hè? Als je iets zoekt. Het eerste woord wat er aan toegevoegd was het woord bestrijden. Dat is opmerkelijk. De Heer zegt, kom en zie op die mier. En ik typ het in op Google en er staat het eerste werkwoord bestrijden. Nou, ja, dat vindt u natuurlijk vergezocht, maar ik vond het wel een aardige. De principes van het Koninkrijk van God, die staan tegenover de principes van deze wereld. De Heer zegt, kom, door je knieën kijken. De wereld zegt, bestrijden. Dat is jammer, hè? Want er liggen zulke mooie lessen in opgesloten. Nou, ik heb zomers ook wel eens last van mieren hoor, thuis, dus dan doen we er ook wat aan, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vond het wel opmerkelijk. Spreuken 6. Een aantal belangrijke principes. Het eerste principe, ik ga het er 5 noemen, dan weet u waar ik ongeveer ben. Het eerste principe wat we gaan leren vanuit die mieren, dat heeft te maken met onze hartsgesteldheid. Want, Spreuken 30 vers 24, ik haal zo wat principes uit hoofdstuk 6 en hoofdstuk 30, maar daar wordt gesproken over dat de mier een beestje is die behoort tot de kleinsten op de aarde. We worden uitgedreven vanavond naar een beestje, naar een mier, die volgens het boek Spreuken tot de kleinste op de aarde behoort. Klein, gering, je gaat er zo aan voorbij, ja, sterker nog, je zet er zo je voet op. Tot dat beestje worden we uitgedreven. En dit moet u vasthouden, het kleine, het geringe, hetgeen wat niet in aanzien is. Het onedele, zegt de Bijbel. Het verachten, dat heeft God uitverkoren. Mooi, hè? Dat is zo bemoedigend. Ik ken u niet allemaal. Ik weet ook niet wat uw achtergrond is. Maar misschien heeft u wel weinig om op te beroemen. Om uzelf op te beroemen. Of misschien heeft u niet zo'n mooi voorgeslacht. Ik weet het niet. Maar het geringe, het onedele, het kwetsbare, dat heeft God op het oog. Het is het principe van het Koninkrijk van God. Ik moest denken aan de zalving van David. 1 Samuel 16, schitterende geschiedenis. De profeet Samuel, die komt bij vader Isaï. En er komen een aantal zonen voorbij, u kent de geschiedenis wel. En dat waren mannen van formaat, een beetje mijn lengte, maar iets breder dan ik, zeg maar. Maar charismatische figuren, zou je zeggen, echt leiders. Je zou er zo een uit, dat is hem. En de een na de ander ging voorbij en de profeet die had geen vrijmoedigheid om er een van te zalven. Ja, toen waren ze op en toen zei, heb je er nog een? Heb je nog een zoon? Ik heb er nog een. Ga met ze halen. Ja, hij is in het weiland, in het land. En daar kwam die hoor. David, rood, mits schades, schoon van aangezicht. Blijkbaar sprong die eruit. Was die qua postuur niet zo groot? Met andere woorden, wij hadden hem niet uitgekozen. Hij was in onze ogen te gering. Klein. Je zou er zo aan voorbij gaan, net zo makkelijk als je aan een mier voorbij gaat. En toen kwam David naar voren, dat is hem. En toen is hij met een oliehoorn gezalfd. Niet met een kruik, maar met een hoorn. Nou, dat mag u zelf uitzoeken. David wordt gezalfd. Hij is een type van de Heer Jezus. En dan zegt 1 Samuel 16 vers 7 dit. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hard aan. Dat is het eerste principe over de mieren. Wij moeten uitgaan tot het geringe. Tot het kleine. Tot wat schijnbaar niets voorstelt. En dit is zo belangrijk. Als we de lijnen doortrekken naar de Heer Jezus, de grote Davidszoon, dan profeteert Jesaja in hoofdstuk 53 vers 2. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeren, verlangen. Ik was pas met ons gezin in een hotel en daar hing een groot schilderij met de Heer Jezus aan het laatste avondmaal. En die had zo'n krans om zijn hoofd heen. Ik zei tegen die jongens, ik moet eerst even wat recht zetten hier in die kamer. Voordat we gaan slapen. Ik zei, dit klopt niet hoor. Zo is het niet geweest. De Heer Jezus liep niet over deze aarde rond met een krans om zijn hoofd. Dat is onzin. Hij leek in die zin gewoon op alle mensen van zijn tijd. Maar je hebt ogen van geloof nodig om heerlijkheid in de Heer Jezus te zien. Mag ik het eens zo zeggen, je moet verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Als wij hem aanzagen, geen gedaante nog heerlijkheid. En tegelijkertijd zegt de apostel Paulus in Colossenzen 2 vers 3, het is Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Daar heb je ogen van geloof voor nodig, toch? Ogen van geloof. Dat je zegt, ja, de wereld mag de Heer Jezus afwijzen. Die kunnen hem te gering vinden. Die kunnen aan hem voorbij gaan. Maar door de geest van God heb ik het echte zicht op de Heer Jezus gekregen. Ook in zijn menswording. Ook in zijn vernedering. Ook in zijn lijden. Ook in zijn sterven. Heeft hij heerlijkheid voor mij gekregen. Het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Is dat uw koning? Dat alle vaderen wens? Maar we zien heerlijkheid ook in de weg van zijn vernedering. Wat een mooi principe, vindt u niet? Het geringe. Daar moet je zijn. Niet hetgeen wat uiterlijk allemaal wat lijkt. Maar het geringe. Het onedele. Juist daarin manifesteert God zijn grootheid. En heeft God zijn grootheid in de Heer Jezus geopenbaard of niet? Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, die heeft de Vader gezien. Nou, dat was de eerste. De tweede. Het tweede wat we van die mier kunnen leren is dat om een mier te kunnen bestuderen moet je door je knieën gaan. Waar of niet? En als je 2,4 meter bent zoals ik, dan is het een eind zakken. Maar wil je dat kleine beestje bestuderen, dan moet je klein worden. Moet je door je knieën gaan. Dan moet je van je hoogte af. En dan kan je lessen tot je nemen. Dat is het principe van het koninkrijk van God. Ik moest denken, Matteüs 2 vers 11, de wijze uit het oosten. Wat staat er in Matteüs 2 vers 11? En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden hem. Hey. Die wijze. Wat deden ze? Knielen. En aanbidden. Ze maakten zich klein. Met al hun kennis. Met al hun wijsheid. Moesten ze klein worden bij een kind. Wat eruit zag zoals alle andere kinderen. Bij de Zoon van God. En bij de Zoon des Mensen. Knielen. Nederigheid en ootmoed, broeders en zusters, zijn de tekenen van het nieuwe leven. Als je wijs wil zijn in de eindtijd, niet alleen kennis op wil doen, maar ook wijs wil zijn, dan is nederigheid de voorwaarde. Ootmoed. Hoe is dat hier in Veenendaal? Maranatha. Ja, je zou zeggen, Jacques, ik had meer de tekenen van de tijd verwacht. Ik had meer even verwacht vanavond dat je het coronavirus zou duiden. Is het nou wel teken van het beest of geen teken van het beest? Nou ja, ik begrijp dat wel, maar misschien heeft de Maranatha-beweging juist wel dit nodig, of niet? Leven we ootmoedig? Leven we nederig met alle kennis die we hebben? Leven we aan de voet van het kruis? Zijn we mensen die klein willen worden? Die daarvoor kiezen? Om wijsheid van een klein, gering, nietig beestje te leren? Ik, ja, ik. Die wijzen uit het oosten knielen die wijzen uit het oosten knielden en aanbaden. Kijk, daar waar wij klein zijn, daar kan God zichzelf in en door ons heen openbaren. Heb je ook wel eens die ervaring dat je zelf in de weg loopt? Of ben ik de enige hier? Je kan zo ingenomen zijn met jezelf. Met kennis. En met wie ik ben en wat ik op heb gebouwd. En soms laat de Heer je keihard vastlopen. En dan kom je weer aan zijn voeten uit. En zeg je, Heere God, wie ben ik eigenlijk? Daar wil hij hebben. 1 keer in je leven. Nee. Een christen moet leren om voortdurend in ootmoed en nederigheid te leven. Want aan de voet van het kruis, mag ik het zo zeggen, dicht bij de grond worden wijze lessen geleerd. Ga naar de mier en zie. Dat kleine beestje, nou daar moet ik wel voor bukken. Dan ben je bereid om te bukken en die weg te gaan. Om wijze lessen op te doen. Het tweede wat ik door wilde geven is dat die mier ons bepaalt bij een ootmoedige, nederige, leergierige gezindheid. Broeders en zusters, hoogmoed maakt meer kapot dan ons lief is. Ook in de gemeente. Vaak onder het mom van godsdienst is er veel hoogmoed, trots, eerzucht. En het maakt veel kapot in huwelijke gezinnen en ook in de gemeente. Het thema van deze boodschap was wijsheid in de eindtijd. Nou, is toch mooi of niet? Ik hoop dat u de voordeel ermee doet. Het derde. Spreuken 30 vers 25. Dat sluit een beetje aan op de voorgaande, maar daar wordt specifiek genoemd. Leer van de mieren dat een volk zonder kracht is. Het eerste punt heb ik sterk benadrukt. Het is een klein gering beestje. Maar dat kleine beestje, zegt Spreuken 30 vers 25. Ja, het is een volk zonder kracht. Een beeld van zwakte. Ze zijn niet alleen klein, maar ze zijn ook zwak. Zwak in zichzelf. De Bijbel leert ons de Heer Jezus kennen als zoon van God en zoon des mensen. Ik geloof op grond van de Bijbel dat hij, de Heer Jezus, 100% God was, is 100% mens is. Dat is een mysterie, dat begrijp ik wel, maar ik hou eraan vast. En juist in zijn menswording zien we bepaalde trekken die heel belangrijk zijn. De Heer Jezus, hij heeft verdriet gehad. De Heer Jezus heeft pijn gekend. De Heer Jezus heeft tijden meegemaakt dat hij vermoeid was. De Heer Jezus is ook angstig geweest. Nou, zo kan ik doorgaan. Ik denk aan Johannes 11, vers 35. Ik denk aan Lucas 7, vers 13. Hij is ons mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alleen zwakheid, broeders en zusters, ja, daarmee kom je niet veel verder in deze wereld, hè. Je moet sterk zijn, je moet krachtig zijn, je moet iets kunnen, je moet wat weten, je moet een bepaalde naam hebben. Zwakheid, dat zien wij vaak hetzelfde als falen, mislukt. Maar de Heer Jezus heeft zwakheid aan het licht gebracht. Hij huilde, hij weende, hij was angstig, hij had strijd. Hij was vermoeid, hij heeft pijn geleden. Maar het principe van het koninkrijk van God heeft hij laten zien en onderwezen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Korinthe 12 vers 10. Dit is het grondprincipe van het koninkrijk van God. Zwakheid in deze wereld wordt afgeschreven. Daarom heel de discussie ook over abortus, euthanasie, het zogenaamde voltooide leven. We leven in de eindtijd, hè? Wijsheid in de eindtijd. Uiteindelijk zijn al die onderwerpen, die hebben te maken met zwakheid. Het is niet de moeite waard dat zo iemand gaat leven of nog in leven blijft. Daar moet je maar een einde aan maken. Dat is het recht van de mensheid. Het zelfbeschikkingsrecht. Dit is de tijd waarin wij leven. En heel veel mensen, ook in de kerk, die zijn in slaap gevallen. Ik heb regelmatig contact met broeder Doornbos, maar hij heeft me ooit verteld, hij zegt in 1980, rond die tijd, en hoe u daar ook tegen aankijkt, of dat u nou vindt dat we wel de straat op moeten of niet de straat op moeten, daar gaat het me vanavond niet om. Maar hij zegt, hoeveel christenen er toen betrokken waren bij die wetgeving, hoeveel mensen wakker geschud werden, en nou, we zijn eraan gewend. Ja, verandert toch niet, joh. Heb toch geen zin. En ja, dan kan je mars gaan houden in Den Haag. Maar dat. En het klinkt allemaal vaak leuk en mooi. En mensen kunnen het ook nog onderbouwen, want dat is onze roeping niet in de wereld. Ik ken al die theorieën en die gedachten. Maar de vraag is wel, zijn we eraan gewend geraakt? Zeg het ons dan wat. Abortus, euthanasie, het voltooide leven. Brengt het ons nog in heilige verontwaardiging? Zwakte telt niet meer vandaag. Alleen het sterke, dat moet gestimuleerd worden, dat moet leven. Het is een gedachte uit het rijk van de duisternis. Ga naar de mieren, zie en word wijs. Maar ja, Spreuken 30 vers 25 zegt, het is een volk zonder kracht. Van zwakke mensen kan je iets leren, of niet? En de Heer Jezus heeft zich, mag ik het eens zo zeggen, in zijn zwakte geopenbaard. En Paulus, ik heb de tekst al genoemd, 2 Korinther 12 vers 10, als ik zwak ben, ben ik machtig. Die heeft het ook onderwezen. En wat is het doel van dat onderwijs? 2 Korinther 10 vers 17. Dat we uiteindelijk niet meer zullen roemen in onze eigen kracht. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Je gaat roemen in de Heere God als je je eigen krachten gaat leren, je eigen zwakte gaat leren kennen. Dan wordt hij groter. Johannes de Doper had begrepen, hij moet wassen, ik moet minder worden. Het gaat om hem. Het gaat niet om mij. Ik ben niet waard om zijn sandalen te ontbinden. Het gaat om hem. Hij moet groter worden. Ga naar de mieren. En wat leer je van het volk? Het is een zwak volk in zichzelf. Krachteloos. Het vierde. Wat lezen we nog meer in Spreuken 6 vers 7? Het is een heel bijzonder principe. Het vierde principe. We lezen in dat vers, de mieren, vind ik heel interessant. Ze hebben geen aanvoerder, ze hebben geen leider, ze hebben geen heerser. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, ze hebben niemand in dat volk, ze hebben niemand nodig die hen tot daden aanzet. Dat is mooi, hè? Niemand nodig die zegt, ga links of ga rechts. Ze hebben geen controle nodig. Ze hebben geen aansporing nodig van een meerdere, van een leider die boven hen is geplaatst. Nee, ze komen als vanzelf in beweging. Ja, die luiaard waar het in Spreuken 6 en Spreuken 30 over gaat, die heeft geen discipline. Die kan niet zelfstandig zijn weg gaan. Die moet altijd aangespoord worden. Dat is een slecht teken. En daarom moet die luiaard naar de mieren gaan en wijs worden. Het is een belangrijk principe vandaag. Ook in de gemeente van de Heer Jezus kom je luie mensen tegen. Dat zijn mensen die gaan altijd pas iets doen als er iets gevraagd wordt. Of als er een opdracht gegeven wordt. En dan doen ze het soms nog met een lang gezicht. Nou, Corrie ten Boom die zei, je moet met een rond gezicht doen. Altijd een aanzet nodig. Nooit uit zichzelf. Je hebt altijd mensen die moeten in beweging gezet worden. Je hebt in een gemeente vaak weinig proactieve mensen. Nou, ik ben sinds februari oudste, dus daar kijk ik nog iets anders naar. Dan kijk je in de keuken achter de voordeur. En dan denk je ook wel eens, hoe komt het nou dat er zo weinig beweging is? Je moet altijd mensen aansporen. Het is bijna overal hetzelfde. Zijn we proactief? Dat we net als de Emmausgangers een brandend hart hebben voor de Heer Jezus. Dat we niet zozeer een leider nodig hebben in de zin van, ga hierheen of doe dat niet. Maar dat het van binnenuit komt, hè. Ik moest denken, ja, ik trek de lijnen vanavond maar door naar de Heer Jezus. Dat is een van de mooiste teksten voor mij uit de Bijbel. Hebreeën 10 vers 7. Wat lezen we daar? Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Mag ik het eens zo zeggen? De Heer Jezus bood zich in de volheid van de tijd aan en hij zei, Vader, hier ben ik. Hij had geen leider nodig in die zin. Het was het verlangen van zijn hart. Het kwam van binnenuit. En ik bedoel dat niet oneerbiedig. Begrijp me heel goed vanavond. Maar het was niet zo dat de Heer Jezus zei, joh, wat denk je ervan? Ga nou naar die wereld toe. Het is nu tijd. Het is nu de volheid van het. Ga nou naar die wereld. Vader, hier ben ik. Hoe wil de Heer vandaag gediend worden? Doe dit, doe dat niet. Nee, hij wil dat we in ootmoed leven, nederig, dicht bij het woord van God, kennis opdoen, wijs handelen, Maar hij wil ook dat het van harte gaat. Wij hebben een afwasmachine thuis. Maar ik ben opgevoed zonder afwasmachine. En ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Dus ja, dat moest wel eens afgewassen worden. Hè? Maar we hadden altijd wel een reden waarom het niet helemaal lekker uitkwam, zeg maar. Maar die theedoek moest toch een keer opgepakt worden door iemand. Nou ja, dat doen we het wel. Daar heb je ook niet echt veel plezier in. Laat staan mijn moeder. Dan sta je naast iemand die zegt, nou ja, we doen het wel. Terwijl het veel leuker en gezelliger is. Hij zegt, maar geef die theedoek. Maar zo is bij de Heere God ook. Het is vandaag duwen en trekken soms in de gemeente. Ja, als we straks in de heerlijkheid komen, ja, dat willen we wel, dat wel. Maar waar is dat enthousiasme vandaag, hè? Zijn we nog vol van de Heer Jezus? Nee, je hoeft mij niet aan te zetten om hem te volgen. Dat is 1 keer in gang gezet. Je moet me soms afremmen. Herkenbaar of niet? Het is soms zo duwen en trekken. Die mieren hebben geen leider, geen heerser, geen koning. Niemand die boven hen staat. En ze verzetten toch een werk? Ga ze maar bestuderen van de zomer. Ongekend. Nou ga ik het toepassen. Hè? Die mieren, ze hebben geen leider, geen aanvoerder. En wij? Nou, vanwege Gods genade hebben wij een Heer en Heiland die door zijn geest in ons is komen wonen. Een mier heeft geen ziel te verliezen. Een mens heeft een ziel gekregen. En de Bijbel leert dat iemand die in de Heer Jezus gelooft, die ontvangt op dat moment de Heilige Geest. Inwonend. Wij zijn rijk bevoorrecht ten opzichte van die mier, of niet? Dat is een dier, die heeft geen ziel te verliezen. Die beschikt met eerbied gesproken niet over de geest van God. Maar als wij vanavond hier belijden kinderen van God te zijn, dan hebben we de geest van God ontvangen. Ja, dan moet het toch niet zo zijn dat we een aansporing nodig hebben om het woord van God te onderzoeken. Om kennis op te doen. Om te wandelen in de wegen van de Heere. Om wervend te zijn naar de wereld. Ja, want het bruist van binnen. Nou, jullie zijn niet gewend om amen te zeggen, maar dat had een goed moment geweest. Begrijp je wat ik bedoel? Ik mis soms wel eens dat hartelijk de Heer dienen. Blijdschap en vreugde. Dat de mensen zien, wat heb jij? Ja, dat is de geest van God in mij, die door me heen werkt. En dat komt naar buiten, waar je hart vol van is. Dan loop je mond van over. En dan wil je wat doen. Niet om bij God in aanmerking te komen. Nee, we hebben hem lief, omdat dat hij ons eerst heeft lief gehad, dat. Die mieren, geen aanvoerder, geen koning, geen heerser, maar actief dat ze zijn. Het is gewoon intrinsiek. Ze hebben van binnenuit die motivatie. Ja, ik word daar blij van zulke dingen. Ik herken me wel een beetje niet meer. Ik kan er veel van leren, maar ik heb er iets van, gelukkig. En ik wil jullie zo graag meenemen daarin. Het is zo goed om de Heer te dienen. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Misschien heb je kinderen of kleinkinderen die nergens meer aan doen. Dan heb je verdriet van misschien wel. Maar dan komen ze op bezoek. En misschien zeggen ze het niet altijd tegen u. Maar misschien zeggen ze op de terugweg al. Die opa is een vreemde broeder. Maar hij is altijd zo vol van de Heer Jezus. Die blijft maar volhouden. Die gelooft het echt volgens mij. Daar wordt over nagedacht hoor. Dat zeggen ze niet in je gezicht vaak. Maar dat er iets van ons uitgaat. Dat het sprankelt. Die mieren. Ze zijn ons tot voorbeeld. We zijn niet ijverig, heb ik hier bewust nog even opgezet, om gerechtvaardigd te worden. Maar we zijn ijverig als bewijs van onze rechtvaardiging. Dat is iets anders, hè? Dat is Bijbels. Dan gaan we naar de laatste, de vijfde. U zal zeggen, ja, waar zijn die dieren nou zo druk mee? Daar wil ik nog even op inzoomen. Nou, het antwoord staat in Spreuken 6, vers 8. En het antwoord staat in Spreuken 30, vers 25. Je zou het zo kunnen samenvatten. Die mieren, die ijverige beestjes, oh ja zeker, klein, gering. Oh ja zeker, zwak in zichzelf, klopt allemaal. Maar we hebben geknield vanavond. We zijn ze aan het bestuderen en er valt nog veel meer over te zeggen. Maar ik heb het bij 5 punten gehouden. En met dat we ze bestuderen, waar zijn ze nou druk mee? Wat zijn ze allemaal aan het doen? Nou, de verzen hebben we gelezen. In de zomer bereiden ze hun voedsel. Oftewel, ze verzamelen hun voedsel in de oogst. Tijd. Met andere woorden, op het juiste moment treft de mier zorgvuldige voorbereidingen voor de winter. Hij is zich aan het voorbereiden. Hij buit de geschikte tijd uit. Voordat de kwade dagen komen. Voordat de winter komt. Paulus zegt, wandelt wijs. De dagen zijn kwaad. En wij zijn nog in een comfortabele positie. Oh ja, zeker, we hebben allerlei beperkingen. Maar we kunnen hier toch in alle rust zitten. We zitten droog, we zitten warm. We hebben een open Bijbel. We kunnen nog wat meezingen of neurien of hoe u dat dan ook doet. We hebben nog veel om dankbaar voor te zijn. Nou, doe er je voordeel mee. Buit het uit. Laat het binnenkomen. Want die mier die pakt ook de juiste momenten. Want die weet, er komt een winter aan. En dat kan het wel eens minder zijn. Maar dan zit ik er warmpjes bij. Ik ben actief geweest. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Op het juiste moment treft hij voorbereiding. Nu zijn er natuurlijk veel Bereërs hier in Veenendaal die zeggen, ja, maar Jacques, is dit geen getuigenis van ongeloof? Je moet toch bij de dag leven? Ik vind het maar ongelovig. Ik zie het wel, ik leef vandaag. En in februari zie ik wel weer. God is dezelfde, hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Ja, dat klinkt mooi. En daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Maar weet u, er zijn twee belangrijke begrippen in de Bijbel. Dat is enerzijds Gods soevereiniteit. Gods wil. Hij hoeft geen verantwoording te geven van wat hij wel doet of wat hij niet doet. Hij is de soevereine. Dat is een karaktereigenschap van hem. En laat dat vooral staan, ook vandaag. Maar er is ook de menselijke verantwoordelijkheid. En die worden vaak tegen elkaar uitgespeeld. De bekende Engelse prediker Spurgeon heeft gezegd, twee vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen, zegt hij. Twee vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen. Gods soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid zijn vrienden van elkaar. Je hoeft niet te verzoenen. Het is als een treinrails, die ijzers, die de trein op zijn bestemming brengen. Dus aan de ene kant heb je Gods soevereiniteit, menselijke verantwoordelijkheid. Verzamelen. Regeren is vooruitzien. Ook je verantwoordelijkheid nemen. Dat is belangrijk in deze tijd. Ik krijg nogal eens vrouwen na een preek naar voren bij me. Die zeggen, ja, die man van me, die verstaat zijn verantwoordelijkheid niet. Die doet niks. Hij heeft geen visie. Ja, maakt mij niet uit. Dat is het enige wat eruit komt. Maar ik wil met mijn gezin ergens heen. En ik heb hem nodig, maar ik moet hem meenemen. Ik zeg, ja, dan is hij wel een probleem. Maar meestal is hij dan niet meer in de zaal. Maar dat gebeurt. Er zijn weinig mensen met visie, verlangen, koers in hun leven. Het is wel belangrijk, verantwoordelijkheid nemen. Ook in gemeenten zie je het vaak. Het is vaak een kleine kern die hun verantwoordelijkheid neemt. Maar het hoort er wel helemaal bij. Gods soevereiniteit, menselijke verantwoordelijkheid. En die sluiten elkaar niet uit, maar die sluiten elkaar in. Ze gaan samen op. Wil je twee voorbeelden van geestelijke mieren in de Bijbel? Ja, vanwege de tijd kan ik ze niet allemaal lezen. Maar neem Jozef bijvoorbeeld. Dat is de mannelijke versie. Jozef, dat is ook een geestelijke mier. Als je dat indrukwekkende hoofdstuk leest in Genesis 41, dan zie je dat Jozef in de vette jaren zijn schuren vol laat zetten. Met koren, met alles wat tot het leven dient, om het zo te zeggen. En er brak hongersnood uit, want de zeven magere jaren kwamen. En er was maar bij één iemand te eten, waar of niet? Dat was bij Jozef. En vader Jacob, die gaat daar maar eten halen. En dan krijg je die ontmoeting, nou ja, u kent de geschiedenis. Hij verzamelde in de goede jaren, in de vette jaren, voedsel. Zodat hij in de magere jaren niet alleen zelf te eten had, maar hij had ook nog wat om uit te delen. Mag ik eens vragen, bent u ook zo iemand? Dat ze in Veenendaal weten, ja, Acaciastraat 3, daar moet je zijn. Daar woont een broeder, je hoeft maar te gaan zitten, die heeft wat om uit te delen. Die leeft met de Here, die beoefent de vrezen des Heren, die heeft kennis van de schrift, maar is ook een wijze man. Heb je zo iemand? Ik kwam tot geloof en bekering, toen gaf God mij een geestelijke vader van in de 90. Helaas is die overleden. Als een man, daar klampte ik me aan vast. Een hele bevindelijke broeder, drie delen zwart, hoed op. Maar als het ging om de vrezen des Heren en de liefde voor de Heer Jezus, heb ik weinig mensen daarna ontmoet die dat in hun hart hadden. Daar kon ik naartoe. Ik studeerde in Rotterdam en vaak lag alles in twijfel. Dan ging ik naar hem toe. Het was een geestelijke mier. Hij was aan het verzamelen. En dan ging ik met Annette, mijn toenmalige vriendin, op bezoek. Die hoefde niks te zeggen. Nou, Annette zei altijd tegen mij dat ik altijd wel een laatste woordje heb. Maar als ik bij hem was, had ik niet zoveel te zeggen. Dat is iemand die had verzameld. In de goede dagen van zijn leven. En hij was in de 90, nou deelde hij uit. Dat is toch heerlijk. Ik was rond de 20, 23. Daar ging ik vaak heen. Dan werd ik bemoedigd en opgebouwd. Een geestelijke mier. Wil je een vrouwelijke versie? Rut. Dat is ook een mooie vrouw, hè? Wat zegt ze in Rut 2, vers 2? Ik heb het nog even opgezocht. Laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen. Achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. Daar ging ze, Rut. Ze ging erop uit. Niet omdat Naomi zei, ga er nou eens op uit. Nee, maar vanuit haar innerlijk. Ze had geen leidster nodig. Geen koningin over haar nodig. Het kwam van binnenuit bij die Rut. Hè? Zie je de lopen daar op die velden? Rut, en verzamelen maar. Het oplezen van de aren. Ze verzamelde. Ze volgde de drijfveer van haar eigen hart. En Rut was arm en zonder rechten in Bethlehem. Onderzoek haar leven. Maar zo mooi. Dat was een geestelijke mier. Nou, mannelijk voorbeeld, vrouwelijk voorbeeld. Jozef en Rut. Twee voorbeelden. Er zijn er veel meer. Maar dat gaat u heerlijk uitzoeken vanavond bij de open haard. Geestelijke mieren. Het zijn verzamelaars. Oh ja, soms klein, ze hebben niet altijd een naam. Ze zijn gering. Ze staan er bij de wereld misschien niet zo populair op. Maar als het om hun innerlijk gaat. Je kan je wel eens vergissen in mensen. Ik heb me wel eens vergist in mensen. Dan ging ik op de uiterlijk af. Het was allemaal bla bla. En, nou, ik denk, daar kan je echt op bouwen. Hè? Echt een leider. En dan leer je zo iemand kennen. En dan denk je, het is net een zeebel, joh. Het lijkt allemaal heel indrukwekkend, mooi en het gaat aardig hoog de lucht in zo'n zeebel. En het glinstert en het glimt en het pats, het is weg. En dan heb ik ook wel eens iemand ontmoet waarvan ik uiterlijk zei, ik weet niet wat daarin zit. En dan kom je met zo iemand in gesprek en dan ga je met zo iemand bidden of die deelt wat uit het woord. En denk je, wat een rijkdom en een diepte heb die broeder, joh. Had nooit achter hem gezocht. Een geestelijke mier, gering. Klein, niet in tel bij de meeste mensen. Maar zo'n stille in de landen noemden ze dat vroeger. Nou, misschien zijn Veenendaal ook wel. Geestelijke mieren. In de goede tijd verzamelen zodat in de wintertijd er voldoende is. Nou, ik moet een beetje op de tijd letten. Ik ga beginnen met afronden, maar daar ben ik er nog niet. Span u nog even in. Waarom zouden we nu in onze gezonde dagen investeren met het oog op de toekomst? Nou, ik heb vier redenen die allemaal verband houden met elkaar. De eerste is deze. Ik zal het proberen kort te houden. Prediker 12 vers 1 zegt, gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zal zeggen, ik heb er geen zin meer in. Ik heb er geen behoefte meer aan om erin te verdiepen. Nou, dat is zo'n les van de mieren. In de goede tijd, in de oogsttijd, verzamelen ze met het oog op de winter. Ik ben dankbaar dat ik op jonge leeftijd de Heer Jezus heb leren kennen. Ik weet niet wat mij nog te wachten staat in mijn leven. Maar mag ik het eens zo zeggen, geestelijk gesproken hebben we zaken gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb geknield bij het kruis van Christus. En mijn keuze is gedaan. Dat moet zeker zijn voor ons. Want er komen dagen, er komen jaren. En ik denk dat u allemaal wel eens aan een sterfbed heeft gestaan. Of als mensen ziek worden en ze ziekenhuis in, ziekenhuis uitlopen. En ze komen op een sterfbed uit. En als het dan allemaal nog moet gebeuren, ze hebben hun handen vol aan hun eigen lichaam. Ik heb mensen begeleid die in Christus gestorven zijn. Maar die hadden de handen vol aan hun eigen lichaam. Maar wat een zegen dat ze in hun gezonde dagen de Heer hebben gezocht en hebben gevonden. Is toch een zegen of niet? En Spurgeon zegt, iemand die niet gevonden heeft, de Engelse prediker hè. Iemand die niet gevonden heeft, die heeft nooit oprecht gezocht, zegt hij. In je gezonde dagen de Heer zoeken en vinden. Want wie zoekt, die vindt. En wat er dan ook gebeurt de resterende tijd van mijn leven, ook als de kwade dagen komen, en vroeg of laat komen ze, toch? Wie van ons ontspringt de dans? Maar als de Heer maar aan je zijde is. En als dat is vastgemaakt, de keuze voor hem, maar vooral zijn keuze voor mij, die gaat eraan vooraf. Het tweede wat ik wil noemen is 2 Korinthe 3 vers 18. Ik geloof dat de investering in de blijvende dingen mij vandaag veranderen. 2 Korinthe 3 vers 18 zegt, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als u nu bezig mag zijn met het woord van God, met de dingen van de Heer, ja, met de Heer zelf, dan wil Hij je van binnenuit veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Wijsheid in de eindtijd. Verschil maken. Gaan lijken op onze Heer en onze Heiland. Stukje bij beetje. Het is toch heerlijk om daarmee bezig te zijn met de eeuwige dingen. Die veranderen je van binnenuit. Daarom is het belangrijk, ook vandaag. Want die investering is niet alleen iets van de toekomst. Het is iets wat vandaag al zichtbaar wordt in mijn leven. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Dus daarom is het goed om in de gezonde dagen die keuze te maken en je met het woord van God bezig te houden. Want het verandert je van binnenuit naar het beeld van de Zoon van God. Het derde, Johannes 6 vers 27. De Heer Jezus zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Persoonlijk geloof ik dat de investering hier op aarde zich uitbetaalt in het koninkrijk wat straks gevestigd gaat worden. Het Messiaans vrederijk. Ik geloof dat we op grond van genade in de heerlijkheid bij God komen. Maar ik geloof ook dat er een dag komt van beloning. Op grond van werken. Wat hebben we op het fundament gebouwd? Dus het is niet om het even hoe we leven. Broeder Henk Binnendijk heeft het gezegd, hè. Je zult daar in de toekomst zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Er komt een dag van beloning. Niet dat ik op grond van mijn werken gered word, integendeel. Op grond van genade. Maar hoe is mijn leven geweest? Ik vind het soms wel eens gemakzuchtig van sommige mensen. Ze zeggen, ja, ik ben gered hoor. Op grond van genade. Ik ben een gezegend mens, even zijn. Maar dan zeg ik, waaruit blijkt die zegen dan in de praktijk van je leven? De werken doen er wel zeker toe. Jezus zegt het. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om datgene wat blijft tot in het eeuwige leven. Beloning zal volgen naar de trouw en de intensiteit van het werk. Dat is het derde en het laatste. En daar eindig ik mee. Romeinen 8 vers 18. Daar spreekt Paulus over het lijden van de tegenwoordige tijd. Het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En het betreft niet alleen een lijden om Christus wil, maar ook een lijden in het algemeen. Broeders en zusters. En dit houdt een beetje verband met het eerste, maar voor we het weten, breekt ook in ons leven de wintertijd aan. En misschien zegt u, Jacques, die tijd is al aangebroken. Tegenslagen, ziekte, misschien geloofstrijd. Nogmaals, sommigen hebben er al mee te maken. De wintertijd is aangebroken. Misschien dat u al zegt, de kwade dagen zijn al gekomen. En het lijden van de tegenwoordige tijd, zegt Paulus, weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En wat is het dan heerlijk? Als je als een geestelijke mier geïnvesteerd hebt in de blijvende dingen. En dat je met Romeinen 8 mag getuigen, niet zal me scheiden van de liefde van God. Geopenbaard in Christus Jezus zijn Zoon. Niet zal mij kunnen scheiden van die liefde. Die ik al vroeg heb ontvangen. Die in overvloed in mijn hart is uitgestort. De wintertijd. Die kan zomaar ook in ons leven aanbreken. Johannes 14 vers 26, daar staat, de Heilige Geest zal u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Mag ik dit zo vertalen naar de mieren? Als je in de zomertijd, in de oogsttijd hebt verzameld, dan weet God dat woord op de juiste tijd weer terug te brengen. De Geest zal u in herinnering brengen. Soms denk je wel eens, wat heb ik allemaal geleerd, hè, op de basisschool, op de zondagschool. En wat zit er nog? En weet je wat ik wel eens apart vind? Soms komt er in één keer iets boven. Dan denk je, waar komt het vandaan? En soms ook nog op een moment. Soms een lied of een tekst. Of een voorbeeld, een juffrouw of een meester. Waarom denk ik er in één keer aan? Ja, vroeger schoof ik dat aan de kant. Maar tegenwoordig zeg ik, nee, dat is iets van de Heer. Want ook mijn gedachten, mijn gevoelsleven zijn onder beheer van de Geest. Hij brengt me iets in herinnering. Wat ik in de oogsttijd heb verzameld. Dan mag ik nu de vruchten van plukken. Mag ik het eens zo zeggen? Mag ik nu tot me nemen? Mag ik nu uit leven? De mieren. Ik moet afsluiten. Er valt veel meer over dat mierenvolk te vertellen, geloof me. Maar ik wil het hierbij laten. Ga, zie en word wijs. Verzamel kennis En vertaal die kennis naar de praktijk van het leven. Wees een wijs mens in deze tijd waarvan Paulus zegt, de dagen zijn vol van kwaad. Ik hoop dat jullie hongerig zijn en dorstig. Niet naar de dingen van de Heer, maar naar de Heer zelf. En naar zijn woord, wat levend is en krachtig. En wat ons van binnenuit wil veranderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dank u wel, Heere Jezus, dat we vanavond tot de mier mochten gaan. Dat we iets van dat beestje hebben gezien en naar onze eigen gezindheid hebben gekeken. En dat u ons daardoor stukje bij beetje wijs maakt. En ijverig. Ga naar de mier. En word wijs. Hé, dat noemen we een belofte, toch? Ga naar de mier, word wijs. Met andere woorden, de bestudering van zo'n gering, nietig, klein beestje, waar je zo je voet op zet, ja, bevat een belofte. En dat is de belofte van wijsheid. En we leven in een wereld waarin de dwaas zegt, daar is geen God. Maar waarin de geestelijke mieren vandaag zeggen, dat hoef je mij niet aan te praten, want ik ga er niet in mee. Want ik ken de Heer vanuit de verborgen omgang met hem. De vreze des Heeren is mijn deel geworden. In het kleine, in het geringe, daar heb ik veel lessen uit getrokken. En ik mag vandaag mijn voordeel ermee doen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar wij, die met de geest van God begiftigd zijn, mogen stukje bij beetje opwassen, groeien in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Mijn gebed voor mezelf en voor u allen is dat God ons zal voeden met honger en dorst naar hem. En dat we zo ook mogen groeien in genade en kennis. En dat wijsheid die vandaag zo nodig is in huwelijken, in gezinnen, in de gemeente, ons deel zal zijn. En dat we vanuit die hemelse wijsheid onze levensweg met blijdschap zullen vervolgen. Amen. We gaan een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 349, 3 en 5. En dat zijn een tweetal versen uit Psalm 119. Daar gaat het heel vaak over het woord. Ik ben ermee begonnen Psalm 119 vers 30 te citeren. En we gaan er nu twee liederen uit zingen. Johannes de Heer 349, 3 en 5. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. 3 en 5. Als in deze psalm het woord wet genoemd wordt, dan mag u van mij ook wel invullen uw woord. Want uiteindelijk is heel het woord van God, alle boeken, zijn de Torah, zijn de onderwijzing, bevatten de onderwijzing, de levensinstructie van God aan de mensheid. Dus dat is nog veel breder dan alleen de wet van God. Zullen we de Heer danken voor deze avond? Vader in de hemel, we zijn oprecht dankbaar dat we vanavond met elkaar samen konden komen rondom een open Bijbel. Waar we met elkaar hebben gekeken naar een heel klein diertje, wat behoort tot de kleinste op de aarde. En waarin eenvoudige principes, maar o zo belangrijke principes, in opgesloten liggen. Heer, we hebben het nodig om in deze eindtijd te komen bij de eenvoud van uw woord. Paulus die onderwijst op een andere plaats, laat je niet afdrijven, laat je niet wegtrekken bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. En dat kleine diertje, dat heeft ons een ootmoedig voorbeeld gegeven. Heeft ons wijsheid geleerd om ijverig te zijn. Zonder dat ze beschikken over een heerser of een koning die hen iets voorschrijft. Heer, geef die gezindheid in ons hart in deze laatste dagen. Geef een brandend hart zoals de Emmausgangers hadden toen ze met u onderweg waren en u met hen gesproken had, Heer Jezus, was ons hart niet brandende in ons? Kennis opdoen is belangrijk. Het toepassen in de praktijk, wijsheid praktiseren. Het is brood nodig in de dagen waarin wij leven. Dank u wel dat we dit zo in alle rust met elkaar konden delen. Ga met ons mee als we naar onze huizen gaan. Wees bij hen, Heer, die alleen thuis komen. Die misschien niemand hebben om hierover door te spreken. Wees u juist voor hen, heel bijzonder, een God van nabij. En dat ze nog een goede avond mogen hebben. En dat ze als reine dieren dit woord mogen herkauwen. En als we wel iemand hebben om mee te spreken, dat de koffie of de thee dan het woord niet zal wegspoelen. Of dat de zorgvuldigheden van het leven dit woord zullen wegrapen. Maar dat we dit woord als een Marie in ons hart zullen bewaren. Zegen zo ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Zegen zo deze Maranatha-samenkomsten. Geef dat het vrucht zal dragen voor u de hemelse landman. Dat het niet alleen blijft bij samenkomsten hier in dit gebouw, maar dat we het ook door zullen geven. Dat we uitdelen zullen zijn van de menigelei genade van God. Om zo ook tot zegen te zijn. Vanavond zegen te ontvangen, maar ook weer tot zegen te zijn. In de nieuwe week, ieder op zijn of haar positie. Dank u wel voor de toerusting op deze avond. Dank u wel voor deze eenvoudige principes. Dank u wel dat u vanuit deze dag met ons optrekt de nieuwe dag in, de nieuwe week in. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. U weet dat ze op dit moment ook in een moeilijke situatie zich bevinden, althans politiek gezien. We bidden u, Heer, dat ook deze tijd, waar ook het coronavirus diepe sporen trekt in het volksleven van Israël. Heer, dat het hen uiteindelijk op de knieën zal brengen. Dat uw werk gezegend zal worden, wat ook mag plaatsvinden onder uw volk. Dat velen van het Joodse volk hun knie voor u zullen buigen. Zegen hen die over het volk gesteld zijn. Begiftig ze met veel wijsheid, inzicht en tact. En doe ook daar wonderen van genade, wonderen van geloven, van bekering. En stel uw volk tot een zegen, Heer. We bidden u voor heel deze wereld waarin angst lijkt te heersen. Waarin mensen bevreesd zijn, onrustig. Het overal zoeken. Middelen tot zich nemen in de veronderstelling dat het virus hen niet zal raken. Maar de enige plaats waar we echt veilig zijn naar geest, ziel en lichaam, is als we geborgen zijn achter het bloed van de Heer Jezus. Als we een kind van u zijn. Heere God, laat dat voor ieder van ons duidelijk zijn. We bidden u ook voor de mensen die we lief hebben in onze omgeving, die u nog niet kennen. Doe ook daar een krachtig werk. Opdat velen u zullen leren kennen in deze dagen. En dat ook deze coronatijd mensen bij Christus zullen brengen. Aan de voet van het kruis. En zullen vragen en het uitroepen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik heb u nodig. Zo leggen we het alles in uw handen. Dank u voor de zegen die we vanavond hebben ontvangen. En bidden we voor elkaar in het geloof dat uw ogen op ons zijn en dat u met ons meetrekt. Deze dag uit, de nieuwe dag in, de nieuwe week in. Laat het een week zijn die zal uitmonden in de verheerlijking van uw naam. Amen. We gaan een slotlied zingen. Dat is Johannes de Heer nummer 400. Johannes de Heer nummer 400. En dat is het bekende lied. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en het duister maakt. Johannes de Heer nummer 400. Vanavond weer in Veenendaal te zijn en ik hoop dat u opgebouwd bent en bemoedigd door het woord van God. En ik wil graag een tekst meegeven waar ik u mee wil zegenen voor de komende periode. En die komt uit Judas, vers 24 en 25. Daar staat: aan hem Dat is de Heer Jezus nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.